Radio Steunkous, Radio Steunkous, Radio Steunkous,
Steunkous! Heel hartelijk welkom bij Radio Steunkous.
U luistert naar Barsten in het Beton. Een nieuwe serie van Radio Steunkous. Als een goede gezondheid niet meer vanzelfsprekend is, je zelfstandigheid aan het wankelen komt, welke impact heeft dat op je leven?
In deze serie van twee portretten vertellen Ton en Selwin, twee vrijgezelle mannen, beide afkomstig uit een gezin van 10 kinderen, hoe zij daarmee omgaan.
Vorige week luisterde u naar Ton van der Helm. Vandaag Selwin Slager.
Komen er wel eens vrienden over de vloer hier?
Nou, als je ziek bent, dan valt iedereen af. Dan valt echt iedereen af. En dan kunnen ze niet meer van je profiteren. Kijk, vroeger, toen ik nog werkte en gezond was, dan leek wel dit en wel een kroeg. Ja, we zaten bijna iedere avond te suipen en zeker de weekenden.
Hier bij u thuis?
Ja.
Met een man of hoeveel?
Een man of 10, 14.
Zo?
Ja, even lekker gezellig, want de meeste van die mannen waren toch ook bouwvakkers. En die hadden een vrouwtje thuis. En ik was vrijgezel, dus bij mij kon het allemaal. Ja, het was heerlijk. Lekker zuipen, lekker doen. Geen vrouwen ertussen. Nou, leuk hoor.
Selwin Slager is een leven lang bouwvakker geweest. Een heerlijk vrij beroep, zoals hij het zelf noemt. De hele dag tussen collega's die van aanpakken weten en niet snel uit het veld te slaan zijn. Collega's die je kunt vertrouwen en je vrienden worden. Waar je mee gaat sporten en tot in de late uurtjes mee kan doorzakken. Dat leven ligt nu meer dan 20 jaar achter hem. Hij kreeg reuma, werd afgekeurd en is nu aan huis gekluisterd. Ik ben benieuwd hoe Selwin met deze barsten in beton omgaat en ga bij hem op bezoek. Hij woont in Amsterdam-Oost, naast het ziekenhuis en een paar minuten lopen van een park.
Meneer Slager?
Goeiedag, you?
Ja, het is even verwarrend.
Bij binnenkomst in het flatgebouw is er verwarring.
Ja,
ik zie wel huisnummer A, maar ik zie nergens huisnummer B, de woning van Selwin.
De B, als je daar aan de overkant A ziet en je ziet deze deur.
De logische redenatie van een bouwvakker. Tegenover A zit B. Voor een alledaagse bezoeker zoals ik niet zo logisch, omdat er nog een deur en een galerij tussen de twee voordeuren zit.
Kom, we gaan naar de huiskamer.
Hij gaat mij met zijn rollator voor de woonkamer binnen.
Tot in de rollator.
Aan het plafond hangt een uitgebluste heliumballon in de vorm van een beer. Op zijn buik staat met zwarte letters grote knuffel. En op het kastje ernaast een kaart met welkom thuis.
Lekker.
We lopen door naar de keuken waar Selwin zijn rollator naast het aanrecht parkeert en zich vastgrijpt aan de rand om niet uit balans te raken.
Maar ik weet het niet te zetten. Van de week heeft er voor het eerst eentje van de buurt zorgen me even geleerd. Want ik. Kijk, ik kwam vroeger nooit al in de keuken hoor. Ik ben altijd verwend door de dames waarmee ik omga. En ook zeker dat we van mijn moeder.
Nou, u begint al goed. Er moet water in de ketel.
Ja, leek me.
Tot mijn stomme verbazing hoor ik dat Selwyn vorige week voor het eerst geleerd heeft hoe je koffie moet zetten. Hij vertelt dat hij uit een gezin van 10 kinderen komt met 6 zussen die altijd voor hem gezorgd hebben. En dat zorgen gaat nog steeds door. Helemaal nu hij ziek thuis zit.
Wel een stek in het stopcontact.
Terwijl we staan te wachten tot het water kookt, vertelt Selwyn dat hij net weer thuis is uit de revalidatiekliniek. In november vorig jaar werd hij daar opgenomen na een reuma-aanval.
Het was op een vrijdagavond, 12 november ongeveer, dat ik hier viel. Na een zaterdag, toen ik wakker werd, heb ik kunnen bellen naar het...
Die reuma-aanval was zo hevig dat hij niet meer op zijn benen kon staan en voor 3 maanden werd opgenomen.
Ik was ver tegen mijn zin in. Maar ja, je hebt niks in te brengen, je bent invalide. Nog meer water of niet?
Ja, dat is goed. Ja.
Toen ik hier even 3 dagen lag, ik dacht, nou, ik ben binnen een paar dagen thuis. En dan was het voor mij een ellende om naar het Flipperhuis toe te gaan. Nou, en een blonde arts, een blonde oogzuster. Nou... En ik heb een aversie al tegen de blondjes.
Oh jee, en wat staat er nu tegenover u?
Nou,
weer een blondje.
Oeps, een aversie tegen blonde vrouwen die in zijn ogen dominant zijn. En wat ben ik? Ik ben ook blond. Daarom lach ik maar een beetje met hem mee. En om het gesprek niet ongemakkelijker te maken, besluit ik er niet verder op in te gaan.
Ik ben echt een rare gozer.
Nou, interessant, want u bent zelf niet blond.
Ik ben niet blond.
Nee.
Selwyn is geboren in Suriname. Het gezin met 10 kinderen kwam in 1971 naar Nederland. Ze behoorden tot de iets meer dan 9000 Surinamers die in dat jaar met het vliegtuig de overtocht maakten. Velen onder hen verlieten Suriname omdat de onafhankelijkheid was aangekondigd. Dat zou weliswaar nog 4 jaar duren, maar men wilde daar niet op wachten. Het gezin Slager verliet Suriname om andere redenen. Selwyn was 10 toen zijn vader een hersenbloeding kreeg en noodgedwongen naar Nederland moest om geholpen te worden.
Toen hij daar een hersenbloeding had gekregen, nou, hij moet zo snel mogelijk naar Nederland, anders overleeft hij niet. Nou, toen was hij net een jaar of 42, 43. Dus wij hier naar Nederland, nou, hij was niet eens een paar dagen goed in Nederland. Toen werd hij al opgenomen ergens op de Overtoom. Had je zo een of ander ziekenhuis. Hij kwam zaterdag, zondag werd hij al opgenomen. Ja.
Zijn vader werd opgenomen in een kliniek op de Overtoom. En terwijl hij daar lag te revalideren, werden Selwyn met zijn moeder en 9 broers en zussen zo lang opgevangen in een hotel.
Mensen die officieel geen woning hadden, die werden daar in die hotel gestopt. We hebben daar misschien een jaartje gewoond.
Na een jaar verruilde het gezin de opvangplek voor een woning in Amsterdam-Noord, die ze door de gemeente was toegewezen. Vader was zodanig hersteld dat hij mee kon verhuizen.
Toen mijn ouders een huis in Noord kregen, nou, gingen mijn vader en ik vaker iedere zondag de grachten doorheen lopen. Ja, en toen kwam mijn liefde voor de wonen, voor de bouwen. Want toen even, ja, kijk, iedere gevel heeft een andere uitzien. Ja, want de meeste mensen, straat door. Nee, ik ga wel lekker die gevels bekijken en kijken hoe het wordt, is gebouwd. Nou, dat ben ik.
Selwyns liefde voor de bouw heeft hij van zijn vader, die hem als tiener tijdens avondwandelingen door de Amsterdamse binnenstad wees op de schoonheid van de grachtenpanden en de gevels.
Ik ben Amsterdammer, dus niet...
Niet verwonderlijk dat zijn vader hier oog voor had, want hij had zelf in Suriname jarenlang een eigen bouwbedrijf gehad. Selwyn neemt mij mee terug naar zijn jeugd in Suriname, waar hij opgroeide in een liefdevol gezin met 10 kinderen, waarvan hij de middelste was.
En hoe was het huwelijk tussen uw ouders?
Had u dat? Die waren 56 jaar bij elkaar. Oude stempel. Ja hoor. Ja, mijn vader die zorgde altijd heel goed voor mijn moeder. Ja, en mijn moeder die we... Vraag het maar aan je vader, vraag het maar aan je vader. Nou, die weet hoe moeder zijn. Die wil altijd dat papa de Zwarte Piet krijgt.
Zijn ouders hadden allebei een eigen bedrijf. Zijn moeder een bakkerswinkel, zijn vader een bouwbedrijf.
Ik weet hoe mijn vader was. Maar mijn vader was ongeveer net als mij. Hij hield van zijn werk. Dus, en kijk, mijn moeder bakte voor de buurt helemaal koeken en zo. Of een grote pom, een grote pastei. En ik mocht altijd proeven. Nou, en dat was echt mooi.
Zijn vader zei altijd: alles wat je in het leven aanpakt, moet je tot een goed einde brengen. Toen hij na 56-jarig huwelijk stierf en de woning ontruimd moest worden, vonden de kinderen duizenden euro's verstopt onder het tapijt en in kledingstukken.
We hebben een heel goed leven gehad hoor. Want toen mijn vader stierf, stond we zelf raar op te kijken dat we zoveel geld daar in zijn kamer vonden. Want hij vertrouwde net als mij, vertrouwde geen enkele bank. Ja, want dat was puur toeval, omdat we de vloerbedekking los gingen trekken. Oprollen van in zijn kamer. Hier geld, daar geld, daar geld. Nou. En in kleding van hem. Nou. En dat is mooi.
En wat hebben jullie daarmee gedaan?
Nou, op een gegeven moment hebben alle jongens het geld wat aan mijn moeder gegeven. Toen is mijn moeder gaan reizen daarvan. Ja.
Selwyn is in de voetsporen van zijn vader getreden. Niet alleen als kind ging hij in Suriname wel eens met zijn vader mee als hij een klus had. De liefde voor de bouw kwam echt tot bloei tijdens die eindeloze avondwandelingen door de Amsterdamse binnenstad, waarbij zijn vader hem wees op de schoonheid van de architectuur.
Ja, ik ben een echte bouwvakker hoor.
Maar wat is dan een echte bouwvakker als je dat zegt? Wat betekent dat dan?
Een echte bouwvakker is een lolletje, een dolletje. Kijk, je loopt vanaf 5 uur 's ochtends in de kou. Nou, je wordt opgehaald door een busje. Eerst naar het koffiehuis. En dan kom je echt allemaal van die bouwvakkers tegen. Nou, is altijd een dolletje, een geintje. Nou, dat is het mooie. Kijk, als zo'n huisje wordt gerenoveerd, heb je eigen ploeg meestal waarmee je werkt. Eigen groep loodgieters, eigen groepen secadoors en zo. Dus we waren meestal wel op elkaar ingespeeld. Dus je was eigenlijk je eigen baas. En dat vond ik het mooiste. Kijk, het buurtzorgwerk zou ik nooit van mijn leven kunnen doen. Ja, maar dan moet je te serieus wezen. Een bouwvakker houdt van een geintje, een dolletje. Nou, dat was een heerlijk beroep. Ja, je moet nagaan, in de 20 jaar dat ik bouwvakker ben geweest, nooit ziek geweest. Ik kon dat niet over mijn hart krijgen om me ziek te melden. Nee hoor, mijn werk was mijn hobby en mijn leven eigenlijk.
Een heerlijk leven, zo omschrijft Selwyn de 20 jaar die hij in de bouw heeft gewerkt. Het waren niet alleen de klussen die zijn werk mooi maakten. Het was ook vooral de kameraadschap die hij met zijn collega's ervaarde. De eerste koppen koffie 's ochtends vroeg in de bouwkeet. Het vertrouwen in de collega's dat je samen de klus ging klaren. En de lolletjes en dolletjes onderling. Maar er waren ook momenten dat de geintjes bijna uit de hand liepen. Bijvoorbeeld die keer dat hij tijdens een renovatieklus met een kapmes werd achterna gezeten.
Ja, die kerel was niet blij dat het water werd afgesloten. En ik ben gewoon etterbak. Oh, je wil niet meewerken? Nou. En toen ik het dichtmaakte, begon hij tegen me te schreeuwen en te doen. Nou, toen zei ik, hey, tot morgen, hè? Ja. En hij, krijg ik geen water? Nee, je krijgt geen water. Nou, en toen ging je kamer in en hij pakte een kapmes. Toen zei ik, als jij verder komt met die kapmes, krijg je echt helemaal geen water. Maar een paar collega's van me zagen het en die kwamen ook erbij staan. En toen hebben we hem helemaal tot bedaren gekregen. Want je maakt een hoop rare dingen mee in de bouw. Maar je moet voor jezelf instaan. Kijk, als wij wat willen maken, hoe je het draait of verkeerd, het zal toch gebeuren. Je kan het weigeren, nou. Je hebt altijd de woningbouwvereniging achter zich, achter je of wat dan ook. Dus je kon rustig doen en laten wat je wil. Als bouwvakker. Als het werk maar werd gedaan.
Het beeld dat Selwyn schetst van een bouwvakker is er een van een beide handen man die doorgaans net zo grappig is als je foute oom op een verjaardagsfeestje. En het lijkt een wereld waar je niet snel een vrouw tegenkomt. Ik vraag hem of dat klopt. Had hij vrouwelijke collega's?
Want je hebt nooit vrouwelijke collega's gehad.
Nou, dan was ik uit de bouw gestapt. Eén keer heb ik een vrouwelijke loting ermee gehad. Het heeft nog niet eens 4 uur geduurd. Man. Ja, je mag met me mee. Nou, eerst even gewoon bovenwerk. Maar toen moesten we onder de grond. Maar dat doe ik niet. Ja, jonge dame, dan kan je 1 ding doen. Je biezen pakken en gauw wegwezen. Want als je loodgieter wil worden, dan moet je alles accepteren. Ook onder de grond, wat dan ook. Niet alleen het mooie werk. Nee hoor. En kijk, in die tijd dat ik bouwvakker was, nou, waren vrouwen echt niet geliefd in die sector hoor. Want ik weet, bij een gewone bouwonderneming zat er ook een vrouwtje. Ja, jullie moeten voor dit en dat zorgen. Oh ja, omdat jij de enige vrouw bent, moeten wij voor jullie troep gaan zorgen. Nee hoor, dat gebeurt niet. En dan kwamen ze automatisch niet terug.
Vrouwen in de bouw is een zeldzaamheid. 3 jaar geleden was 10% van de bouwvakken vrouw. Maar in de jaren 80 en 90, in de periode van Selwyn, lag dat percentage vele malen lager. Wil je als vrouw je in de bouwwereld staande houden, dan moet je je mannetje kunnen staan. Het is dan ook niet gek dat door dit tekort aan vrouwen Selwyn het werk altijd als heel mannelijk ervaarde en ook zo uitdroeg. En nu we het toch over vrouwen hebben, hoe zat het met Selwyn en de vrouwen? Hij draagt geen trouwring en in zijn kamer hangen geen foto's van vrouwen. En ik zie in zijn huis ook nergens een restant dat zou kunnen duiden op de aanwezigheid van een vrouw. Ik vraag het hem op de man af.
Bent u getrouwd geweest eigenlijk?
Gelukkig niet.
Waarom niet?
dan krijg je het over. Je mag dit niet, je moet zo laat thuis komen. Nou, zouden moet erop. Ik ben iemand, ik kan mij geen wetten voorschrijven. Ja.
Selwyn laat zich geen wetten voorschrijven. Hij is zijn hele leven zijn eigen gang gegaan. Staat hem de situatie niet aan, dan is hij de eerste die zijn biezen pakt. Zo ook die ene keer dat hij samen met zijn vriendin in Zaandam woonde.
Ik heb een tijdje ook in Zaandam gewoond. Toen ben ik... het was op een vrijdagmiddag. Schat, ik ga even een pakje sigaretten halen. Ik moet nog terugkomen. Ja, we zaten samen een gezellige balkon. En ik kijk zo de straat in. Geen enkele auto, geen enkel kindje op straat. Toen dacht ik, wat een bende is het hier op zo'n saaie boel. Dus op een gegeven moment, lieverd, ik ga een pakje sigaretten halen. Ik ben naar beneden toe gelopen. Ik was bijna bij de snackbar. Toen zei ik, deze jaar Amsterdam. Toen dacht ik, hey, dat is mooi, kan ik even naar Amsterdam toe? En toen ben ik nooit meer teruggekomen.
De stilte en de rust benauwden Selwyn. Toen hij een taxi voor het winkelcentrum zag staan, stapte hij in en reed linea recta naar zijn ouders in Amsterdam. Zaandam en zijn vriendin heeft hij daar nog nooit meer gezien.
Nee, maar hè, kijk, als ik me niet lekker voel op een plekje, moet je nooit raar op kijken dat ik ineens weg ben.
Maar hoe leerde u eigenlijk al die vrouwen kennen?
Zal ik het maar niet zeggen. Hoe dacht je? Via mijn werk.
Nee.
Via mijn werk.
Hoe dan? U had geen vrouwelijke collega's?
Nee, maar wel vrouwelijke bewoners.
Via zijn werk? Ik ben volkomen verbaasd. Ik dacht altijd dat het een broodje aapverhaal was. De loodgieter met de vrouw des huizes die het bed induikt.
Hallo, gebeurt toch hier ook in het ziekenhuis? Ja, kom mij even wat vertellen. Ik heb pas daar gelegen. Ik heb er genoeg dingen weer gezien.
Daar heeft hij een punt. Relaties op het werk, dat is geen nieuw fenomeen.
Als loodgieter.
Maar terug naar Selwyn, die in contact komt met vrouwelijke bewoonsters.
Ja, meestal begint het eerst met een bakje koffie. Moet ik koffie? Ja. En dan is het aan jou, ja of de nee. Maar als ze koffie halen aanbieden, en zeker hier in Amsterdam, dan weet je dat ze je schatje vindt. Want meestal bieden, zeker in Amsterdam, bieden ze niet graag koffie aan.
Oké, dus dan krijg je koffie en dan?
Ja, een beetje praatje maken en zo. Hallo, maar lieve, je staat met je busje voor de deur. Je ziet de man even naar uit huis gaan en je komt binnen. En hij heeft alleen de ochtendjas aan. Dat zeggen we al genoeg. In de bar is het mondje dicht. Maar het was wel mijn lust en mijn leven, hoor.
Maar dat maakte het ook eigenlijk ook nog leuker.
Ja. Want ja, kijk. Dat is het leven. En daar moet je van genieten. Als je maar je werk en je plichten allemaal nakomt. En wat je ermee kan genieten. Moet je altijd doen. Zeker weten.
Zijn verhaal blijft me verbazen. En misschien wel nog het meest over het feit dat er een heimelijke boodschap schuil gaat als je als vrouw een bouwvakker koffie aanbiedt.
Ja.
Selwyn ziet mij denken en wil nog wel iets toevoegen.
Maar jij bent ook niet zo'n typetje ervoor. Maar meestal, Daar zijn het echt wel een beetje van die mensen die je ziet dat ze aandacht nodig hebben.
Welk type vrouw hij precies bedoelt, is me onduidelijk. Maar ik laat het onderwerp verder rusten.
En daarom zei ik, in de bouw had je echte vrienden. Want als je een slippertje maakt of zo, ze zullen je nooit verraaien.
Rond zijn 40ste jaar wordt er bij Selwyn reuma geconstateerd. Volgens de reumatoloog betekent dat het einde van zijn carrière. Maar daar denkt Selwyn anders over.
Dat verdom ik. Ja, waarom moet je opgeven? Kijk, je vraagt niet om een ziekte. En ik heb het ooit gelezen. Zolang je maar positief denkt, dan leidt het tot genezing. Kijk, je gaat niet zomaar de handdoek in de ring gooien. Ik weet nog, de eerste reumatoloog die ik tegenkwam hier in het ziekenhuis. Binnen nu in een jaartje zit je in rolstoel. Ze zei hij tegen me. Enige wat ik heb gedaan, ik zat tegen dat voor hem. Ik stond op en ik zei, ik in een rolstoel nooit van mijn leven. En niemand zal het meemaken dat ik ooit in een rolstoel kom. En ik heb me voorgenomen, rolstoel never en nooit.
Dat gesprek dat hij toen met de reumatoloog voerde, is bijna 25 jaar geleden.
Ja.
En Selwyn heeft tot op heden de rolstoel uit zijn woning kunnen weren. Wel zijn de reumatische klachten toegenomen, waardoor Selwyn uiteindelijk het werken in de bouw met pijn in zijn hart heeft moeten opgeven. De meeste moeite heeft Selwyn nog wel met het feit dat hij zijn collega's, die ook zijn vrienden waren geworden, daardoor minder is gaan zien.
Dat was het mooiste en dat zei ik, op die jongens kon je altijd vertrouwen. Ja. Op die jongens kon je altijd, als die zeiden nee, dan weet je ook dat het nee was. Want daarom hier op het balkon heb ik nog mijn laatste paar bierflesjes. Die zijn van 20, 23 jaar terug. Nooit weggegooid. Ze willen het allemaal weggooien, maar het blijft.
Waar doet dat aan denken dan?
Aan die tijd dat ik nog mooi in het leven zat.
Dat die mannen hier kwamen.
Ja, lekker zuipen, mannenploegie. Nou, geen vrouwen ertussen. Nou, heerlijk. Nou, dan kan je lol hebben hoor. Dus, dat was genieten. Dat je gewoon met mannen onder elkaar lekker je vrij kan voelen. Hup, geen moeder overste bij of wat dan ook.
Maar aan dat vrije gevoel kwam plots een einde toen Selwyn werd afgekeurd. Die mannenavondjes namen af en langzaamaan verloor Selwyn het contact met zijn oude collega's. Ondanks dat de reuma zijn leven op zijn kop zette, ging hij niet bij de pakken neerzitten. Hij liet zich omscholen en werd computerreparateur.
Toen ben ik wel hier thuis verder rotzooi, computers nakijken voor andere mensen en zo. Uiteindelijk ben ik pas een jaartje, anderhalf jaartje daarmee gestopt.
Op het balkon staan de lege bierflessen van weleer. Het is een herinnering aan de tijd dat Selwyn's woonkamer op vrijdagavond werd omgetoverd tot een bouwkeet. Waar collega's die vrienden waren geworden tot in de late uurtjes doorzakten en ouwe hoerden. Die tijd is voorbij. Nu zit het huis nog zelden vol en hoeft het bier niet te worden aangesleept. Vindt Selwyn dat jammer? Nee, het zijn mooie herinneringen, maar hij zit nu in een andere levensfase. Een fase waarin hij veel alleen is, over het leven nadenkt en soms vooruitblikt op de toekomst.
Ik zal hier, daarom heb ik alle dingen hier ook laten doen, ik zal hier in deze woning wel sterven. Ja.
Wat heeft u al laten doen?
Ah, de drempels weghalen, ja, beddensteun en steun om je vast te houden in de badkamer.
En hoe gaat het leven, als u gaat sterven, hoe moet dat eruit zien?
Als ik ga sterven, dan moet tegen al mijn kennis hebben gezegd. Niemand moet trouwen dat ik mijn ogen sluit. Jullie doen een kerkdienst en na de kerkdienst iedereen de kroeg in. Het leven gaat gewoon door.
En wat wilt u dan dat ze over u gaan zeggen?
Ja, naast. Kijk, ze moeten niet komen met het gewoon een vraag. Ja, hij was een goede jongen of zo. Nee, geef gewoon alles bij naam en toenaam noemen. Hij was een etterbak, hij was een vervelende klier. Nou, dat vind ik de mensen eerlijk. Ik weet dat ik geen lievertje ben. Nou, en laat mij geen lievertje blijven. Kijk, daar heb je niks aan. Heb je echt niks aan. Want als je doodgaat, ben je altijd zogenaamd de beste. Ja. Al hebben ze een hekel aan je. Als je je ogen sluit. Hij was zo lief. Nou, is hij allemaal geslijmd. Ja.
En wat moet er dan op uw graf staan?
Nee, op mijn graf hoeft er niks te staan. Nou, dan schrijf je nu maar de naamloze. Dat weet mijn familie ook hoor. Tot gisteravond waren we met de familie bij elkaar. Ik heb ze gezegd, nooit mijn naam erop of wat dan ook. Niemand hoeft mij terug te vinden. Ja. Het enige wat ik heb gezegd, deze, je ziet ze allemaal in pakken begraven worden en zo. En ik wil niet in de pakken begraven worden. Niet allemaal mijn allermooiste kleren aan gaan doen. Nou, we moeten ze maar kleden als een bouwvakker.
Ik weet wel een tekst op uw graf.
Wat?
Bouwvakker.
Oh ja, dat mag je altijd
doen. Eeuwige bouwvakker.
Ja, dat blijf ik. Want zelf in het pleuvelhuis, nou kan je op twee plaatsen zitten om de straat te bekijken. 'S morgens om 5:00, 5:30 zat ik al op de balkon even de bouwauto's na te kijken. Ja, de bouw is mijn lus en mijn leven geweest. Ja, en als we over de bouw praten, ben ik altijd te vinden. Ja.
Niet met de deuren slaan. Ja, zuster, nee, zuster.
U heeft geluisterd naar het tweede portret in de serie Barsten in het Beton met Selwin Slager.
Ja, zuster, nee, zuster. Zijn hielden de buren. Ja, zuster, nee, zuster. Laten we allemaal doen wat we willen.
Heeft u genoten van het leven of geniet u nog steeds?
Ik geniet nog steeds. Zolang ik over de bouw kan praten en zien of met computers lopen zoeien. Dan ben ik in mijn zus.
Ja, zuster, nee, zuster. Ja, zuster, nee, zuster.